De tekst voor de verkondiging komt uit een stukje wat we samen hebben gelezen, Johannes 4, en daarvan tekstvers 50. En dan lezen we, Jezus zei tegen hem, tegen die vader, die zoon, de vader van die zieke zoon, de koninklijke hoveling, Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En het thema wat ik eronder heb gezet is, niet zien en toch geloven. Niet zien, toch geloven. En ik heb drie aandachtspunten om wat structuur aan te brengen. Bij Jezus komen. Jezus verdiept het geloof. En Jezus' woord is met macht. Niet zien, toch geloven. Bij Jezus komen, Jezus verdiept het geloof en Jezus' woord is met macht. Ons eerste punt, bij Jezus komen. Misschien herken je het wel. Je rijdt ergens in de stad met je auto in de richting van een kruispunt. En je moet stoppen, want het stoplicht springt net op rood. En je staat vooraan. En je moet wachten. Er staat niemand voor je. Maar gaandeweg komen er wel wat mensen achter jou te staan. En je wacht. En af en toe kijk je omhoog naar het stoplicht. Springt het al op groen? Nee, nog niet. En je wacht. En je kijkt. Maar dan opeens wordt je aandacht afgeleid van iets wat er naast de weg gebeurt. En even denk je niet meer aan het stoplicht. En je kijkt en binnen een paar seconden klinkt het toet. Iemand achter je die laat jou heel subtiel weten dat het licht op groen staat. Je hoort het geluid van de klaxon en je weet wat het betekent. Het stoplicht is groen. En wat doe je dan als eerste? Rijd je dan direct weg? Nee. Je kijkt snel nog even omhoog naar het stoplicht om te checken of het inderdaad wel op groen staat. Klopt het? En als je dat gezien hebt, ga je rijden. Dat, hè? Je hoorde het geluid. Toet. Maar wat je alleen hoort is niet genoeg. Je checkt het eventjes. Je kijkt en je ziet het omdat je het niet vertrouwt. Eerst checken. Eerst kijken. Oké, ik zie het. Nu rijden maar. Nou, zien met onze ogen, vinden wij zo belangrijk. Zien betekent heel vaak het einde van de twijfel. Zien. En zo werkt het wel vaker bij ons. In ons dagelijkse leven heel vaak. Want wat wij via onze ogen binnenkrijgen, dat is voor ons bepalend. Dat vinden we belangrijk. Eerst zien, dan geloven. Maar zo werkt het niet altijd en zeker niet als we het over het Bijbelse geloven hebben. Denk maar aan die discipel, Thomas, die met Pasen maar niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. En wat zei hij? Ik moet het eerst zelf zien. En dan zal ik geloven. En dan komt Jezus nog een keer. En wat zegt Jezus tegen hem? Omdat u mij gezien hebt, Thomas. Daarom hebt u geloofd. Maar zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Eigenlijk kun je niet eens van geloof spreken als je het ziet, toch? Nou, daarover gaat het vandaag. En daarom luidt het thema voor vandaag, niet zien, toch geloven. En we staan stil bij die wonderen van de Heer Jezus. De wonderen die Johannes in zijn boekje beschrijft. De wonderen in het leven van Jezus als mens. Hoeveel wonderen beschrijft Johannes daar? 7. Zeven wonderen, zeven tekenen. En een aantal weken geleden hebben we daar een begin mee gemaakt. Toen keken we naar dat eerste wonder, hoe Jezus water in wijn veranderde op die bruiloft in Cana. Nou, vandaag staan we stil bij het tweede wonder. En daarom sloot de schriftlezing net af met, dit is het tweede teken wat Jezus deed. Daar gaan we op letten. Wat is de situatie? De Heer Jezus is bezig met zijn openbare optreden. Hij trekt door het land met zijn discipelen. Hij is in Jeruzalem geweest op het paasfeest. En dan keren ze weer terug naar het noorden via Samaria, langs de Jacobsbron. Jullie weten wel van het gesprek met die Samaritaanse vrouw. Terug naar Galilea. En Jezus weet dat het daar moeilijk zal worden in Galilea. Want, we hebben dat gelezen, hij zei, een profeet ontvangt in zijn eigen land geen eer. Hij zegt dat zelf en toch gaat hij. Waarom? Het is het plan van zijn vader. Jezus voert het plan van zijn vader zorgvuldig uit. En vandaag wil ik dat speciaal zeggen, ik weet niet tegen wie. Dat God ook jou kan roepen naar een plek waar je misschien niet naartoe wilt gaan. Het kan zomaar zijn. Want waar je nu bent, heb je het zo goed. Maar dat God je toch roept naar een andere plek. Ontdek wat Gods wil is. En voer dat plan van God uit. Zoals Jezus dat deed. Jezus gaat naar Galilea. Maar was Jezus misschien toch een beetje te pessimistisch? Want als hij daar is aangekomen, ontvangen de Galileërs hem. We lazen dat in vers 45. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Ze verwelkomen hem. Waarom? Jezus wordt binnengehaald. Niet als een profeet, maar als een wonderdoener. Want wie weet wat Jezus hier in Galilea nog gaat doen. En als Jezus wonderen gaat doen, ja, dan is hij welkom. Nou, juist als Jezus daar in Cana aankomt, is er ook een man die door Jezus' komst nieuwe hoop krijgt. Wie is het? Het is een hoveling. Eén van de dienaren van het paleis van koning Herodes. Een koninklijke hoveling. En we weten niet zoveel van hem. We weten niet hoe die heet. Staat er niet in. Hij is wel een hele belangrijke persoon. En hij schijnt ook in Capernaum te wonen. En we weten dat hij rijk is. En waarschijnlijk werkt u normaal gesproken op het paleis van koning Herodes. Maar van tijd tot tijd reist hij ook door het land om de opdrachten van de koning uit te voeren. En tijdens die reizen maakt deze dienaar van de koning zich grote zorgen. Waarover? Over zijn zoon. Telkens als hij thuis komt van de reis, vraagt hij zich af, zal hij er nog wel zijn? Hoe gaat het met hem? Want zijn zoon is ernstig ziek. En ze hebben de dokters bijgehaald, maar niets hielp. En zijn toestand gaat steeds verder achteruit. En dat gaat deze vader aan het hart. Het zal niet lang meer duren of zijn jongen zal sterven. En dan op een keer, als hij weer onderweg is, in Cana komt, hoort hij daar vertellen over ene Jezus. En er wordt veel over hem gesproken. Jezus trekt rond en hij preekt. En deze rabbi uit Nazareth, die schijnt tot wonderlijke dingen in staat te zijn. Nou, omdat die dienaar van de koning ten einde raad is over zijn zoon, omdat hij niet weet hoe het verder moet, neemt hij zich voor om naar Jezus te gaan. Hij zal naar Jezus gaan voor zijn zoon. En laten we hem eens volgen en kijken wat er gebeurt. Met deze hofbeambte van de koning. Als hij bij Jezus komt. Dat was ons eerste punt. Bij Jezus komen. En als je bij Jezus komt, dan ben je op het goede adres. We gaan naar ons tweede punt. Jezus verdiept het geloof. Maar we zeiden het al, deze vader van deze jongen heeft een belangrijke functie. Hij is een hooggeplaatste, een rijksambtenaar. En toch gaat hij naar Jezus. Dat doe je niet zomaar, toch? Als je zo'n hoge positie hebt, dan kijk je uit dat je niet te veel aandacht geeft aan de een of andere nieuwe profeet. Nee, je stelt je onafhankelijk op. En we lezen in 47, lees maar gerust mee hoor in je Bijbel. We lezen in 47, hij ging naar Jezus toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken. Persoonlijk vraagt hij het aan Jezus. Publiekelijk vraagt hij het aan Jezus. Blijkbaar heeft hij toch vertrouwen in Jezus. En daar begint het mee. Vertrouwen. Vertrouwen, dat is de eerste stap. Hij heeft vertrouwen. Maar zijn geloof is niet erg groot. Hoezo dan? Nou, deze man die gelooft wel dat Jezus zijn zoon kan genezen. Hij vraagt het aan Jezus. Maar hij denkt dat Jezus dat alleen maar kan doen als Jezus zelf bij zijn zoon komt. Meegaat. Hij denkt dat Jezus dat alleen maar kan doen door fysieke aanwezigheid of door aanraking. Hij ziet Jezus eigenlijk als een soort gebedsgenezer die zijn hand op de zieke moet leggen. En daarom denkt hij, ik moet zorgen dat Jezus met me meegaat. Ik moet zien dat Jezus bij mij thuis komt. En dat hij mijn zoon kan aanraken. Dan zal hij genezen. En daarom vraagt hij aan Jezus om mee te gaan. Nou, wat zien we hier? In zijn geloof ontbreekt het aan twee dingen. Ten eerste gelooft hij dat de fysieke afstand tussen Cana en Capernaum Gods kracht kan inperken. En ten tweede denkt hij dat de dood het laatste woord heeft. En dat God geen macht heeft over de dood. En op beide punten gaat het mis. Want we horen hem zeggen, tekstvers 47... U moet snel meekomen. Jezus, u moet snel meekomen om die afstand te overbruggen. En als tweede, want als u dat niet doet, zal mijn zoon sterven. En dan kunt u niets meer doen. Vers 49. Hij zegt hier eigenlijk mee, Jezus, nu kunt u nog iets doen voor mijn zoon. Maar als u niet snel meekomt, valt hij buiten uw bereik. Deze man heeft een beperkt idee van Gods kracht. Maar hij staat oog in oog met Jezus, de Zoon van God. En Jezus kan op kilometers afstand mensen genezen. Dat gelooft hij niet. Dus deze vader heeft een sprankje geloof, een klein geloof, wel oprecht geloof. Hij richt zich op de juiste persoon, op Jezus. Maar zijn geloof is zo klein. We kennen die andere geschiedenis wel uit het evangelie, van die Romeinse hoofdman. Die een ernstig verlamde knecht had. En bij hem lag het heel anders. Hij ging ook naar Jezus toe. En hij vroeg Jezus om hulp. En direct reageert Jezus en zegt dat hij met hem mee zal gaan. En wat zegt dan die hoofdman? U hoeft niet met mij mee te gaan. Dat hoeft niet, want Matteüs 8, tekst vers 8. Heren, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Deze hoofdman, deze centurion is al verder. Hij gelooft in de almacht van Jezus. Hij is ervan overtuigd dat Jezus op grote afstand maar één woord hoeft te spreken en zijn knecht zal genezen, gered zijn. En als Jezus hem dat hoort zeggen, is hij verbaasd. Ik lees in Matteüs 8, vers 10. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Zo'n groot geloof. Die Romeinse hoofdman heeft een groot geloof. En deze hoveling, deze vader van die zieke jongen, heeft geen groot geloof. Eerder een klein geloof. Hij beperkt Jezus naar eigen inzicht en opvattingen. Een vraag: hoe zit dat bij ons? Bij jou, bij mij? Wat denken wij van Jezus? Wat verwachten wij van hem? Dat hij machtig is? Of beperken we hem? Nou, en hoe reageert Jezus dan op deze vader? Die daar voor hem, angstig, gespannen en wanhopig wellicht, smeekt om mee te komen. Jezus gaat wat zeggen. Tekst vers 48, Johannes 4, 48. Jezus zei tegen hem: als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Wat zegt Jezus? Hij zegt in andere woorden: waarom geloven jullie nou nooit zonder het te zien? Jullie willen het waarnemen, zien met je eigen ogen. Maar geloven is juist niet zien. En toch geloven, toch vertrouwen. Dat is wat deze man te horen krijgt. Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Dat valt tegen. Dat is een ontnuchterend antwoord voor deze man. Het betekent dat Jezus niet met hem mee zal gaan. En waarom gaat Jezus niet mee? Wel bij die Romeinse hoofdman, maar niet bij deze vader die ten einde raad is. Waarom doet Jezus dat niet? Weet je waarom niet? Omdat Jezus verlangt dat mensen zonder beperkingen, zonder restricties in hem geloven. Dat verlangt Jezus. En dat wil Jezus ons leren. En Jezus wacht op het moment dat we zeggen: Heer, u kunt alles. Ik hoef u niet te vertellen wat u moet doen. Dat hoef ik niet te doen. Want als wij naar de Heiland gaan, in ons gebed, en hem precies voorschrijven wat de Heiland allemaal moet doen, is ons geloof maar heel beperkt. Heel beperkt, heel klein. Net als bij deze vader. In plaats dat die vader nu zegt: dit is mijn nood, Heer Jezus. Mijn zieke zoon, doet u maar wat goed is. Want u weet wat het beste is. Nee, hij zegt: u moet meekomen. U moet mijn zoon aanraken, want anders is het mis. Ondertussen schrompelt de hoop van die man in elkaar door het antwoord van Jezus. Zijn zoon zal sterven. Maar Jezus is nog niet klaar met hem. Want eigenlijk zegt Jezus, waarom geloof je niet? Je wilt dat ik meega. Waarom geloof je niet zonder het te zien? Het enige wat je nodig hebt, is horen wat ik zeg. Zonder het te zien. Je oren gebruiken en niet je ogen. Dat is ook voor onze les. Hoor mijn woord, zegt God. Geloof, vertrouw, steun op mij. Ga ervan uit dat ik het kan en dat ik het doe. En straks zingen we Psalm 68, vers 10. En die zingt dat zo mooi. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij kan het. Hij wil het. En hij zal het doen. Nou, daar staat die aangeslagen vader voor Jezus. Wat een teleurstellende reactie van Jezus. En wat nu? Wat zal die doen? En hij zit echt niet te wachten om een gesprek over een theologisch onderwerp, over geloven of zo. Nee, hij roept om hulp voor zijn doodzieke zoon. En daarom herhaalt hij zijn vraag en het is een hartekreet. Heere, kom voordat mijn kind sterft. Deze man stelt zijn hoop op Jezus. Hij houdt aan, hij houdt vol, hij herhaalt, kom mee, Heer Jezus, voordat mijn kind sterft. Maar waarom reageert Jezus zo? Waarom helpt hij niet direct? Hij is toch gekomen om mensen te redden? En hij begrijpt deze man toch wel in zijn nood, de nood van zijn vaderhart? Zeker. Jezus is de Zoon van God. En Johannes die het evangelie schreef, die wil ons dat duidelijk maken. Aan de hand van die 7 wonderen. En dan kijken we gelijk weer, misschien weet u dat nog, door die bril van Johannes naar Jezus. Wat was dat ook alweer? Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. Weet u nog? En heeft onder ons gewoond. Getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van God, de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en waarheid. Door die bril moeten we kijken naar deze wonderen. Ook naar dit wonder. Waarom reageert Jezus zo? Nou, Jezus is niet alleen machtig, niet alleen een wonderdoener. Hij is almachtig, hij is wijs, hij is vol liefde, vol geduld. En het is Jezus' verlangen om niet alleen die zoon te redden. Jezus wil ook de vader redden. En daarom kiest Jezus voor een andere aanpak. En hij weet wat het beste is. En daarom zorgt Jezus ervoor dat het geloof van die man gaat groeien. Ter plekke. En heeft Jezus geen dag voor nodig, geen uur voor nodig. Jezus verdiept het geloof. Zodat deze man steun gaat vinden in de woorden van God. En Jezus doet dat op een meesterlijke wijze. Hij spreekt opnieuw. Jezus zegt maar 1 zin tot deze bezorgde vader. En de wonderen gebeuren. Johannes 4, vers 50. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. 1 zin. 5 woorden. Jezus zegt, uw zoon leeft. Hij is gezond. En dat heb ik zojuist gedaan. Hè, wat? Is dat wonder nu al gebeurd met die zoon? Leeft hij? Is hij gered? Nou, als die vader dat hoort, dan moet hem dat vreemd in de oren geklonken hebben. Hij moet, ja, wat zegt Jezus nu? Leeft zijn zoon? Daar staat hij vlak voor Jezus. De koninklijke dienaar oog in oog met de koning van alle koningen, Jezus. En wat gaat er in hem om? Verkeert hij in tweestrijd? Staat hij nu voor een dilemma? Ja, wat moet hij doen? Want als hij nu naar huis gaat en hij komt thuis en er is niks gebeurd, dan heeft hij kostbare tijd verloren. Tijd die er niet meer is voor zijn zoon. Maar als hij hier blijft, bij Jezus, en hij zou zeggen, ik ga hier niet weg voordat u meegaat, dan zou dat een belediging voor Jezus zijn. Wat moet hij doen? Hij vroeg aan Jezus, kom! En Jezus zegt tegen hem, ga! Het komt op een beslissing aan. Nu moet hij kiezen. Of besluiten, aanvaarden, erkennen dat Jezus kracht veel groter is dan hij heeft gedacht. En geloven wat Jezus zegt. Of niet geloven. Jezus niet erkennen. En net als die rijke jongeman die tot Jezus kwam met zijn vraag, zich omkeren en teleurgesteld weggaan. Wat zal hij doen? Het geloof overwint. We lezen. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei. En hij ging heen. Hij gelooft het woord. Hij gaat niet langer door met bidden en smeken. Hij gelooft op grond van wat hij hoort. En niet ziet. Hij heeft geen enkel bewijs dat zijn zoon beter is. Hij kan het niet voelen met zijn handen, niet zien met zijn ogen. Hij heeft alleen het woord van Jezus. Daar moet hij het mee doen. En daarmee gaat hij op weg naar huis. Niet twijfelend, maar gelovend dat het waar is. Het woord van Jezus is veel meer waard dan 1000 daden van een ander. Anderen kunnen misschien iets voor je doen, maar Jezus is vol van verbazingwekkende kracht. Hij verandert situaties en hoeft alleen maar iets te zeggen. En je hebt niets anders meer nodig. Gods woord is voldoende. Jezus' woord is kracht. Wat zou jij doen? Als je voor de keuze staat. Als Jezus dit tegen jou zou zeggen. Heb jij dan zo'n geloof zoals deze man nu heeft? Zou je zeggen, ja, nu is het geregeld. Of juist, ik moet het eerst nog maar eens zien. En zo kunnen wij door onze twijfel heel veel goede dingen aan ons voorbij laten gaan. Bijvoorbeeld de hemel. Stel je voor, ik moet het eerst zien en dan geloven. Dat je denkt, ja, ik moet eerst in de hemel zijn en dat zien en dan zal ik het geloven. Ja, maar dan ben je wel te laat. Iedere gelovige mag op grond van het offer van Jezus zeggen, ik geloof het. En daarom weet ik het. Ik heb geen twijfels over de hemel. Ik ben op weg naar de hemel zonder dat ik die ooit gezien heb. Ik weet het. En Paulus die schrijft dat zo mooi in zijn brief aan de gemeente in Rome. Romeinen 8, 24 en 25. Hij zegt daarin, schrijft daarin, hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Niet zien, toch geloven. Net als deze man die Jezus achterliet en op weg ging naar zijn huis in Capernaum. Deze man nam een stap in geloof. En je zou deze geschiedenis kunnen samenvatten in één zin. Jezus zegt het, ik geloof het en daarmee is alles geregeld. Simpel. maar toch heel diep, heel rijk. Hij draait zich om en hij gaat naar zijn huis. Nou, stel je voor dat hiermee het verhaal afgelopen zou zijn. Als wij als laatste deze man zien vertrekken naar zijn huis in Capernaum. En dat het daarmee voorbij was. Zou dat voldoende zijn? In principe wel. Want we weten, Jezus maakt zijn woord waar. Altijd. En ook bij deze man. Toch lazen we hoe het verder gaat. God wil ons nog meer dingen leren. Hij wil ons hoop geven en vertrouwen. Dat wij ook grote verwachtingen van hem zullen hebben. En deze vader reist zo snel mogelijk naar huis. Want hij is benieuwd naar zijn zoon. Wat verlangt hij naar zijn jongen om die te zien? En de volgende dag, als hij nog onderweg is en al dichter bij zijn woonplaats komt, ziet hij opeens enkele dienaren van hem aankomen. Ze zijn onderweg naar hem met een boodschap. En het klinkt hem al tegemoet. Uw kind leeft. Het wonder is gebeurd. Jezus is Heer. Redder en Heer. Overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. En dan vraagt die vader aan die dienaren, wanneer begon het beter te gaan met die jongen? En dan blijkt dat precies op het moment te zijn dat Jezus gisteren op 25 kilometer afstand tegen hem zei dat zijn zoon gered was. Op datzelfde moment. En ongelovigen, die vegen zoiets zomaar van tafel en zeggen, ja, puur toeval. Maar dit is geen toeval. Dit kan geen toeval zijn. Een jongen die al zo lang ziek is. En steeds zieker wordt. En er komt er precies een omkeer in zijn ziekte op het moment dat Jezus spreekt. En wie gelooft en zoiets meemaakt, die zegt, dank u, Heere. U hebt het gedaan. Ik weet het. U hebt het gedaan. Ken je ook van die momenten? Dat je dat zegt. Heere, u hebt het gedaan in mijn leven. Wat er gebeurde. Wat nodig was. Heere, u hebt het gedaan. Ik loof en ik prijs u om wat u doet. En zo heeft deze vader dat ook ervaren. In vers 53 lezen we. De vader dan zag in dat het op het uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had. Uw zoon leeft. En wat staat er dan? En hij geloofde. Hij zelf en zijn hele huis. Hij geloofde. Staat er. Ja, maar dat deed hij toch al? Toen hij bij Jezus stond. Ja, dat klopt. Maar nu bereikt zijn geloof een dieper niveau. Jezus verdiept het geloof. Eerst geloofde hij het woord van Jezus, nu gelooft hij in de persoon Jezus. Hij is redder, hij is Heer. En hij zelf gelooft, deze man, maar ook zijn vrouw en zijn kind en zijn dienaren, allemaal komen ze tot geloof. En dat, terwijl zijn gezin en zijn dienaren Jezus waarschijnlijk nooit gezien hebben. Dat is geloof. Niet zien, toch geloven. Wat is geloof? Hebreeën 11 vers 1 zegt het zo mooi. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Net als de gelovigen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, zij zeiden, ik zie het niet, maar ik heb God horen spreken en dat is genoeg voor mij. Het geloof gaat verder dan wat je ziet. Het geloof gaat verder dan ons verstand. Het geloof zegt, als hij het zegt, geloof ik het. Ik ben er absoluut zeker van. En lieve vrienden, dat is het enige in de wereld waar we echt van op aan kunnen. Dat is het enige in de wereld waar we echt van op aan kunnen. Van het spreken van God. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En hij laat geen van zijn woorden op aarde vallen. Dat was het tweede punt. Heel kort nog even het derde punt als afronding. Derde punt, Jezus' woord is macht. In de dagen van Jezus vragen de Joden telkens om een teken. Johannes 6, vers 30. Ze zeiden dan tegen Jezus, welk teken doet u, opdat wij het zien en geloven? De Joden vragen om een teken. Zij denken, als wij het zien, dan geloven wij. Nou, dat zeggen de mensen in onze tijd ook. Precies zo. Als je iets vertelt over God, of over de wonderen die God vandaag doet in de wereld of in ons leven, dan zeggen ze, ik geloof er niets van. Ik geloof het pas als ik het met mijn eigen ogen zie. En bij de gelovigen in de Bijbel was het precies andersom. Ik zie het niet, maar ik heb God horen spreken en dat is genoeg. En nu zijn er vandaag ook veel mensen die zeggen, ik geloof het pas als ik het voel. Dat is het oude ongeloof van vroeger in een modern jasje. Want met voelen is het net als met het zien. God zegt, geloof eerst. En daarna zal ik het je laten zien en je laten voelen. Geloof het nu maar omdat ik het zeg, zegt God. Je hoeft niet te wachten tot je het eerst gezien hebt of gevoeld hebt. Geloof gaat voorop. Geloof in het woord van Jezus, van God. En dan het laatste vers van het stukje. Jan heeft dat gelezen. Dit deed Jezus als nieuw teken. Het tweede toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Het tweede van die zeven wonderen die Johannes beschrijft. Beide wonderen vinden plaats in Kana. Maar ze zijn toch heel verschillend. In het eerste wonder, op die bruiloft, werden dingen veranderd. Water en wijn. In het tweede wonder werden mensen veranderd. De vader, de zoon, het gezin, de dienaren. Het eerste wonder deed Jezus in een ruimte, in die bruiloftzaal. En het tweede wonder deed hij op 25 kilometer afstand. Bij het eerste wonder ging het om iets wat niet echt noodzakelijk was, om wijn op een bruiloft. De wijn raakte op. Maar bij dit wonder gaat het om een zaak van leven en dood. Er zijn verschillen, maar ook overeenkomsten. Bij zowel het eerste als het tweede wonder ging het om het spreken van Jezus. Zijn woord. En om mensen die deden wat hij zei. En die vervolgens een wonder meemaakten. Het spreken van Jezus. En nu naar onze situatie. Alles wat Jezus vandaag doet voor de gelovigen, voor Gods kinderen, doet hij op afstand. Want Jezus is niet meer bij ons. Hij is in de hemel. Ver weg. En we kunnen hem niet zien en niet aanraken. Niet horen met onze lichamelijke oren. Want hij is ver weg in de hemel. En hij zit daar op de troon aan de rechterhand van God de Vader. Toch is Jezus in staat om vandaag wonderen te doen in jouw en mijn leven. Van een afstand. Dat is het mooie van de boodschap van vandaag. We kunnen Jezus vragen om ons aan te raken, te zegenen, te redden. En hij doet dat vanuit de hoge hemel, En tegelijk weten we, hij is zo dichtbij. En hij doet dat. Zodra iemand zegt, ik geloof het. En Jezus doet het. Ik zie het niet, maar ik geloof het wel. Niet zien, toch geloven. Ogen dicht, oren open. Amen.